Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. En misschien, we missen het samen zijn als gemeente en het naar de grote kerk komen op zondag. Toch zijn we dankbaar dat we weer vanuit de grote kerk uit kunnen zenden. In het liturgisch jaar zijn we op weg naar Pasen. Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Op deze Palmzondag leidt dominee Krol uit Geldermalsen de middagdienst. De stille week ligt voor ons. Vrijdag is het Goede Vrijdag. En we verlangen ernaar om elkaar het heilige avondmaal te vieren. In de weekbrief kunt u hier meer lezen over de overwegingen van de kerkraad en de manier waarop u het heilig avondmaal mee kunt vieren. De kerkraad roept u op om te onderzoeken of er iets is dat een goede viering van het heilig avondmaal in de weg kan staan. Als u een zaak met de kerkraad wilt bespreken, verzoeken we u uiterlijk maandag 6 april contact op te nemen met uw wijkouderling om een afspraak te maken. Collectes. We mogen vandaag onze gaven geven. De collectedoelen van deze zondag zijn de eerste diakonie, kerk en wijkas. Sorry, geen wijkers. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Henriette Smit in Frankrijk. De QR-codes komen na de dienst in beeld en staan ook op onze website. U kunt zelf het bedrag kiezen en via tussenrekening komt uw gave op de goede bestemming. Van harte aanbevolen. Bloemen. De bloemen van deze zondag zijn naar dominee Robert IJzinga gegaan, daar hij Develente morgen jarig is. Een extra bericht op aanvulling op de weekbrief. De kerkopening tijdens de coronacrisis is bedoeld voor u en jouw geestelijke beleving. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als een sociale ontmoetingsplaats. Dit gaat namelijk in tegen de richtlijnen van de overheid. En deze invulling is besproken in overleg met de gemeente Gorinchem. Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn en die zullen toezien op het naleven van de regels. Hulp nodig, hulp bieden. Heeft u hulp nodig, laat dat weten. Via uw wijkdiaken of wijkouderling. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft om boodschappen te doen, of om een weekbrief te krijgen, of om de kerkdienst digitaal te volgen. Wil je hulp bieden, meld je dan aan bij Naomi van der Linden. Zo kunnen we gemeente zijn en missionair zijn. Laten we zo elkaar en de stad dienen. Zie het bericht in de weekbrief. Een bericht van overlijden. We ontvingen bericht van overlijden vrijdag 3 april, is in de leeftijd van 91 jaar overleden in zorgcentrum Steinwild, zuster Janna Bijl Heikoop. De rouwdienst zal in kleine kring plaatsvinden op woensdag 8 april 2020 in het rouwcentrum Rehoboth. Daarna zullen zuster Janna Bijl Heikoop begraven worden op de begraafplaats te Beest. Dus laten we nu zingen. De dienst beginnen met het zingen van Psalm 23 vers 1. Hij sterkt mijn ziel. Hij richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen onze dienst voortzetten in het zingen van Psalm 130, de versen 3 en 4. We zijn hier in een volstrekt lege kerk op een handje vol zangers, kerkenraadsleden, technici en kosterna. En toch mogen we ons verbonden weten met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dus we willen ook nu ons geloof belijden in die gemeenschap. En daarna daarvan zingen in Psalm 89, de verzen 1 en 19. Psalm 89, de verzen 1 en 19. In antwoord op de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En ieder spreken in haar of zijn hart aldus. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en van alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens is geworden. Die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aangebeden en mede groot gemaakt, die gesproken heeft door de profeten, en in een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving der zonden, en wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere God, Gij die de God van Abraham, Isaac en Jacob zijt. Gij, tot wie wij door de liefde en de weg die Jezus Christus is gegaan, Vader, Abba mogen zeggen. Heere, u komt alle dank toe, dat we ook aan het einde van deze Palmzondag uw aangezicht mogen zoeken. De eerste dag van deze week, een week vol van gedenken. Het gedenken van de kruisiging van uw Zoon, onze Heere. De onthulling van de menselijke verantwoordelijkheid daarin. Hoe er in deze wereld geen plaats is voor Hem. En hoe de mensen die de ene dag nog riepen, heden Hosanna, morgen zullen roepen, kruisig Hem. Heere, die wereld, en we belijden U, dat die wereld, dat wij die ook toebehoren. Maar meer dan dat wij die wereld toebehoren, willen wij U bidden dat Gij onze harten wendt, opdat wij U mogen toebehoren. Dat we mogen zien op het verlossend werk, op het bloed van Jezus Christus, zijn redding ook voor ons en ieder van ons persoonlijk. Heere, Gij kent ons dieper dan dat wij onszelf kennen. Wil Gij dan ons aanraken? Wil Gij voorbij de muren van deze kerk daar raken waar wij zijn, thuis of op een andere plaats? Wil Gij ons raken en vernieuwen door uw geest en geef dat zo als het ware de woorden opstaan uit de schrift en tot ons komen als uw levendmakende woord, getuigenis van de liefde van Jezus Christus ook voor ons. U kent onze angsten, u kent onze zorgen, u kent ook de regels waaraan wij ons moeten houden, de afstand die wij moeten houden, maar Gij, Heere, overbrug die door uw geest. Maak ons zo één, Heere, in de vergeving van onze zonden. Maak ons zo één in de hoop op u. Maak ons zo één door de liefde van Jezus Christus. En wek dan door uw woord geloof ook in onze harten. Wij bidden u dat, ziende op Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere, die met u, Vader, en de Heilige Geest één ene God is, die leeft en regeert, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, u weet, in het Joodse paasfeest staat de bevrijding uit Egypte centraal. En daarvan spreken ook de plagen van God. En die laatste plaag, die eigenlijk samenvalt met de een na laatste, de duisternis, en daarin dan het rondwaren van de engel des doods. Die laatste plaag, daar wil ik uw aandacht op vestigen door te lezen uit het boek Exodus, het 12e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 28. Hoort het woord Gods. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in de schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heere u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u, dat u moet zeggen, dit is een Pascha, offer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zij die het woord Gods horen en bewaren. Zingen wij dan nu uit de bundel van het liedboek van 1973, gezang 170, het tweede vers. Na de verkondiging dan zingen we Psalm 51, de versen 4 en 5. Eerst een paar woorden voor jongeren die hopelijk ook meekijken. Het is natuurlijk een ongekende situatie waarin we verkeren. Niet voor niets dat de premier het vergeleek met een soort oorlogssituatie. Daar lijkt het ook wel op. Maar dan een oorlogssituatie tegen de natuur haast, tegen een onzichtbare vijand, een virus. En niemand is van dat vijandschap uitgezonderd. Het zou iedereen kunnen treffen. En vele van de jongeren die krijgen nu huiswerk op school. En ik stel me zo voor dat dat de verveling ook begint toe te slaan, dat je verlangt naar het contact, ook het onbenullige contact in wandelgangen en op de fiets en nou ja, dat soort dingen die, wat je haast niet grijpen kunt, maar dat je dat juist nu van harte zo mist. En het probleem is natuurlijk dat niemand weet hoe lang deze toestand zo blijft. Het lijkt erop dat we een zeer lange adem moeten ontwikkelen. Dus het is alles behalve vakantietijd. En ik hoop werkelijk van harte dat jullie ook mensen om je heen hebben, misschien thuis, vader, moeder of iemand anders, die je zo kunt vertrouwen. Maar niet alleen dat jij hem of haar kan vertrouwen, maar dat je ook merkt dat hij of zij, het kan werkelijk iedereen zijn, dat hij of zij het vertrouwen op God durft te stellen, juist ook in deze tijd, die zo verwarrend is voor iedereen. Je kunt niet naar de sportclub, je kunt nergens heen, je kunt niet met elkaar uitgaan en je hebt juist dan des te sterker, misschien wel sterker dan ooit, ook op een warme dag als deze, het verlangen om elkaar even te ontmoeten. Maar ik hoop van harte dat je toch mensen kunt vinden die daar een houvast vinden in het geloof. En vraag dan hen daar ook naar hoe ze dat ook kunnen volhouden. Want alleen als je daar zicht op hebt en als je zo zicht ook krijgt, ik zal wel zeggen liefde tot Jezus, dan overwin je de momenten die onwillekeurig komen van irritatie en frustratie. En nogmaals, je vraagt je af hoe lang het zal duren, maar niemand weet dat. Dus zoek dus iemand die je zo de weg ook naar God kan helpen, juist ook in je huis. Ik heb boven de preek geschreven, achter de deur, want zo meen ik dat wij ons bevinden. We vragen ons juist in een tijd als deze, en het komt ook van rand kerkelijk op ons af, waar vind je nou werkelijk hoop? Waar vind je hoop voor je geliefde, voor je gemeenschap die je zo mist? U hebt het gehoord ook in de afkondigingen van de ouderling van dienst. De gemeenschap die je mist, en waar vind je ook hoop voor jezelf? Waar vind je een houvast? Ik vergelijk het met die Romeinse hoofdman die de Heer Jezus een boodschap zond. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Dus één levendmakend woord van de Heer Jezus. Dat hebben we nodig. Daar verlangde hij naar. En dat verlangen herkennen wij, ervaren we, ik in ieder geval, wellicht ook aan de lijve. In het liedboek, zoals we het zojuist ook zongen, klinkt het ook door. Spreek slechts één woord met macht. Dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. En misschien op het eerste gehoor een wat kinderlijk, aandoenlijk geloofsvertrouwen dat erin doorklinkt, maar toch ook met ernst, diepe en een behoorlijke ondertoon. Tot wie zouden we immers anders gaan? Toen de mensen vrijwillig de Heere Jezus verlieten en Petrus en nog een paar anderen achterbleven, en de Heere Jezus hen zei van, gaan jullie nou ook maar, waarom gaan jullie niet, toen zei Petrus tot de Heere, eigenlijk boven zichzelf uit. Alleen gij hebt woorden van eeuwig leven. We zijn onderweg naar Pasen, de Paasweek, de stille week of goede week is vandaag begonnen. En het gaat in die week over de uiteindelijke dingen. Over de geheimenis van lijden en sterven. De geheimenis van leven en dood. De geheimenis van schuld en vergeving. De geheimenis van slavernij en bevrijding. Angst en liefde. En het Joodse Paasfeest, dat feest van bevrijding uit de duisternis. Ja, terwijl het nog duister is, al durven hopen. Ja, meer nog, een weten van die bevrijding. Het is, zo hebben we net gehoord in de schriftlezing, het is een inzetting om dat te vieren. Jaar in, jaar uit. Het wordt zelfs een dienst genoemd. En dat doet ook de gemeente. Dat doet ook de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zal Pasen worden. En nu het er naar uitziet dat we dat niet gezamenlijk in de kerk kunnen vieren, en dat we het moeten vieren op een manier als deze, het zal Pasen worden. En we mogen daarbij vertrouwen dat we verbonden zijn in de geestelijke zin. En met Pasen werd en wordt er binnen de Joodse gezinnen zo over de bevrijding gesproken. Da Costa geeft dat op een gegeven moment ook aan, al in de 19e eeuw, en het is vandaag de dag werkelijk niet anders aan die Joodse tafels. Dat er zo over die bevrijding werd gesproken, dat het klonk en klinkt alsof men er zelf bij was. Alsof men er zelf bij is geweest. Dat is gedenken. Dus dat is niet iets van, oh ja, lang geleden, in dat jaar is de Heer Jezus gekruisigd en in dat jaar is hij toen ook opgestaan en het is allemaal lang geleden. Maar dat je spreekt alsof je er zelf bij bent. Zo spraken en spreken de Joodse gelovige mensen over dat paasfeest. Alsof ze zelf uit die slavernij bevrijd zijn. En zo spraken ze erover. Zo spraken ze erover toen ze nog niet naar Israël konden gaan. Toen Jeruzalem nog een gesloten en verboden stad voor hen was. Zo spraken ze daarover. Het mag ons in deze dagen, wanneer ons de toegang tot de kerken is ontzegd, bemoedigen. En zoals we bemoedigd kunnen worden, ik ben zelf de jongste thuis, dat je bemoedigd kunt worden door een oudere broer. Nu zo. Zo mogen we ons laten bemoedigen. Mogen we het evangelie laten klinken alsof het werkelijk ook om ons eigen leven gaat. Dat je zo vertrouwelijk spreekt, ook met je kinderen. En dat je er zo met elkaar ook durft te spreken. En natuurlijk, daarbij hebben we voor alle dingen de werking van de Heilige Geest nodig. Misschien is dat wel het belangrijkste gebed in de eredienst, maar ook in uw binnenkamer. Een belangrijk element van de bevrijding uit Egypte is daarbij natuurlijk die 10 plagen of 10 slagen. 10 momenten van diep ingrijpende kracht die hun oorsprong vinden in de Heere God zelf. De Heere God zelf bevrijdde zijn volk. Maar het was niet zonder slag of stoot. Kijk, en wij zijn allemaal een beetje verlichtingsdenkers, stiekem. En we denken allemaal rationeel. En we denken ook, zolang het hier maar goed is. Wij horen daar gemakkelijk dan een straf in. Tegen de slavendrijvers van Egypte. Maar dat is maar 1 aspect. Dat is eigenlijk ook veel te eenvoudig en zwart-wit gedacht en gezegd. Belangrijker is misschien wel dat het volk het zag. Misschien waren die 10 plagen er vooral ook juist voor Israël om die te gedenken wat er nodig was. Wat het kost om werkelijk bevrijd te worden. Wat het de Heere God kost. Wat er aan offer van zijn zijde ook moet komen. Nogmaals, wij spreken heel gemakkelijk over straf en schuld en wij denken, ja, die Egyptenaren, die zaten goed fout. Let op de woordspeling, hè, goed fout. Ja, die zaten dus inderdaad fout, zeker, zeker. Maar nogmaals, dat is maar 1 element, 1 aspect. Het is belangrijker om te zien op die bevrijdende macht van God voor zijn volk. En in Jezus en in zijn dood, uiteindelijk ook voor u. En die laatste 2 plagen, die gaan haast in elkaar over. Die dikke, dikke, diepe duisternis, die haast tastbaar was. En het slaan van de eerstgeborenen. In de aankondiging zeiden Mozes en Aaron tegen de mensen dat zij het bloed van een te slachten lam moesten strijken boven de deur en aan de beide deurposten. Aan de zijposten, aan de binnenkant dus. En vervolgens moesten zij wachten. De engel van het verderf zou ieder sparen die zo een lam had geslacht en met hyssop het bloed boven de deur en de deurposten had gestreken. Behoren, de Israëlieten gingen heen en zij deden dit, zoals de Heere aan Mozes en aan Aaron geboden had, zo deden zij. En zo gingen ze naar hun huizen en ieder was achter zijn of haar eigen deur. Ik vind dat helaas heel herkenbaar. Als we horen dat er 60% van de mensen ongeveer door corona zal worden getroffen. En als we horen dat er mogelijk ook duizenden mensen aan deze ziekte kunnen overlijden, ook in Nederland, dan tast ik daarover in het donker. En ik heb ook geen verklaring. En als het goed is, u ook niet. Want wat waart er nu rond? Heel onze grote, machtige wereld met al zijn technische mogelijkheden. Eén druk op de knop en je bent in Sydney. Eén druk op de knop en je kunt spreken met je vrienden in Jeruzalem of weet ik waar ter wereld. Heel deze wereld met al zijn economische weelde, misschien wel groter dan dat er ooit in de geschiedenis van de mensheid, zeker zolang als wij weten, is geweest. Dat alles is in één keer teruggeworpen door een microscopisch klein virus. Het is alsof we in een soort science fiction scenario zijn beland met z'n allen. En ieder daarbij achter zijn of haar eigen deur. Het is als die diepe duisternis. Ik denk daarbij vooral ook aan de alleenstaanden. Ik denk aan de mensen in de instellingen die geen bezoek kunnen krijgen en omgekeerd hun familieleden die naar hen verlangen en er niet heen kunnen. Hoe zij hun weg hierin moeten vinden, maar ook denk ik aan de relaties en aan de gezinnen. Het is nogal een verandering. Normaal vliegt ieder zo zijn eigen kant op. Ik ben zo weer thuis. Maar nu, wij leven in een tijd waarin ieder zo zijn eigen ding doet, om zo te zeggen. En nu voortdurend bij elkaar in één huis, groter of kleiner, maar in ieder geval voortdurend bij elkaar. En een langere adem dan je misschien wel hebt. En dan raakt het geduld op. En ja, die Engelse theoloog die zegt, Tom Wright heet hij, die zegt van ik wil geduld. En ik wil het nu. Hoort u het? Dus we worden ongeduldig bij elkaar in één huis. Zelfs tijdens onze vakanties zijn we nog gewend om dikwijls verschillende wegen te gaan. En hoe redden we dat dan als we zo de hele dag bij elkaar zijn? Sommigen voorspellen gekscherend een geboortegolf, weer anderen voorzien dat het aantal echtscheidingen zal toenemen. Nou ja, hoe dat ook zij. Achter de deur is er angst en onzekerheid in de eerste plaats. En we maken ons zorgen om ons persoonlijk leven, maar vooral ook voor degene die we lief hebben, waarmee we verbonden zijn. En misschien ook de kerkelijke gemeenschap en de gemeenschappen waarin we deelnemen, het koor en andere groepen die er zo zijn waarin je deelneemt. We leven weliswaar in een egoïstische maatschappij. En we zijn hyper-individualistisch geworden. Ieder met bewijzen van spreken, ja letterlijk, zijn mobieltje in de hand. En toch horen we en zien we nu andere dingen gebeuren. En ook in onze tekst geeft aan dat de Israëlieten heen gingen. Het treft allen. Dat maakt het ook zo herkenbaar. Dit treft ons allen. Niemand uitgezonderd. Zeker de ene mens loopt meer risico dan de ander. En in het ene land is de situatie moeilijker en onhoudbaarder dan in het andere. Maar toch, Heere God, laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gedurende die donkere nacht gebeurde er iets bijzonders. In de nacht dat de engel van het verderf voorbij ging aan de deuren, waren er ook Egyptenaren die bloed van een lam boven de deuren en aan de beide deurposten hadden gestreken. En zij werden gespaard. Er waren ook Israëlieten wellicht die dat niet hadden gedaan. Het is hier geen rassentheologie. Het gaat om geloof. En het gaat om geloofsvertrouwen. Steeds weer. En daar ligt voor ons ook de herkenbaarheid. En tegelijkertijd de uitdaging. Nogmaals, hoe leven we achter die deur? Is het alleen maar angst die daar regeert? Zijn het alleen de verschillen en de geschillen die de boventoon voeren? Hopelijk is dat niet zo. We mogen het ook zo zien. Op de drempel van de bevrijding geeft de Heere God een moment van bezinning. En als we de vergelijking met onze wereldsituatie, het betreft niet alleen Gorkum, maar het betreft de hele wereld, met die van de Israëlieten in die nacht. En natuurlijk, die vergelijking gaat mank, dat weet ik ook wel. Ze zijn totaal verschillend. Allebei uniek en op een heel verschillende wijze. Maar die wel in geloof, mijns inziens, kan en mag worden gezien, vergeleken en vooral zo worden ontvangen. Als we die vergelijking doortrekken, dan is er ook voor ons een moment van bezinning, omkeer mogelijk. Juist ook in het licht van het naderend Pasen. En het heeft alles, maar dan ook alles, met de Messias van Israël, met Christus te maken, die wij leren kennen in Jezus Christus, onze Heere. Niet toevallig roept de apostel Paulus de gemeente in Korinthe op om dat ook te gedenken. Hij zegt, ook ons paaslam is geslacht, Christus. Hij roept het moment van slachten van het lam daarmee in herinnering. In de hoop dat de verderfengel voorbij zal gaan, ziende op het bloed op de deurpost. Hij zegt, en hij duidt het net als wij nu geestelijk. En hij wil opwekken tot een nieuwe gezindheid, een nieuwe bezinning, nieuw geloof, nieuwe hoop, nieuwe liefde in Christus. En hij wil een nieuwe bezinning ook over het eigen leven, voor Gods aangezicht in het licht van Christus. In het boek Openbaring benadrukt Johannes de gemeenten hoe de bevrijding voor de nieuwe gemeenschap eruit zal zien. Er is sprake van een groep bevrijde mensen. En die groep zal zo groot zijn, zegt zijn verkondiging, dat niemand die tellen kan. En wat zij gemeenschappelijk hebben, wat hen verbindt, is dat zij allen, zo horen wij, dat zij allen hun klederen wit hebben gewassen in het bloed van het lam. Dat Christus is. Ook Petrus geeft aan hoe Christus bloed bevrijdend is. Hij ziet er een nieuw begin in. Een mogelijkheid om te verwachten. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij kijken reikhalzend uit naar Christus rijk. Maar dat verlangen staat niet los van deze wereld. Noodgedwongen nemen we achter onze deuren plaats. Niemand die daarvoor kiest. Het treft ons allen en we ontkomen er niet aan. Een moment, een gelegenheid ook voor nieuwe bezinning. Als we zien op het bloed van Christus, als dat, om zo te zeggen, onze deur schildert en onze deurposten, wat betekent dat dan voor onze levenswandel? Juist ook achter die deur, zo dicht bijeen, waren we nog niet met onze huisgenoten, onze kinderen, Zozeer waren we nog niet achter die deur gekomen, ook alleen. Daarom, als de scholen en de hobby's en alles gesloten is, is het jammer als de scholen en ook de hobby's, hoor ik op internet, ons en onze jongeren zo geweldig opjagen. Alles moet nog steeds gedaan worden. En men spreekt over, ja, na het coronavirus gaan we alle feesten nog eens een keer dunnetjes overvieren. Stel nou voor dat het in augustus straks voorbij is. Gaat u dan nog een keer Pasen vieren? Ik mag toch hopen van niet. En want als we dat namelijk gaan doen, dan komen we nooit van de klem af en van de claim die we steeds aan onze prestaties hechten. Dan blijven we gevangen in dat prestatiedenken. Ons dagelijks leven staat op de rem, noodgedwongen. Na al ons rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan, moeten we nu blijven staan. Laten we dat accepteren. En dan komt de vraag, wat daarmee te doen? Welke keuzes willen we maken in deze unieke tijd, met wellicht ook ongedachte mogelijkheden? Ik ga er nu maar even voor het gemak van uit dat u niet door het coronavirus bent getroffen. Hoe gaan we er dan mee om met de mogelijkheden om de relaties te vernieuwen en te verstevigen? Daarover zou je als kerkenraad een goede Zoom-vergadering moeten houden. Hoe doe je dat? Ik wijs nogmaals naar deze Bijbeltekst. En we horen hoe de Israëlieten dat deden. We komen er, om maar zo te zeggen, ook wat dieper achter die deur. Het was niet zomaar even een verfje wat op de muur werd gekwast. Het had te maken, nogmaals, met de geheimenis van leven en dood. Hoe leef je achter die deur? Hoe verhoud je je werkelijk ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Heere God? Hoe verhoud je je? Het gaat niet om een trucje, het is ernstig. Laten we het dan ook serieus nemen. Alleen dan krijgen we zicht op de kansen die iedereen hierin kan krijgen. Kijk, de Israëlieten moesten dat bloed van het lam strijken. En ze deden dat, zo horen we, met een bosje van hyssoptakjes. En naar die handeling verwijst ook Psalm 51. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene. In het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Als we die woorden horen uit die psalm, dan begrijpen we hoe dit bloed juist reinigt. Witter maakt dan sneeuw. Het heeft dus alles met reinheid en zuiverheid te maken. Het heeft dus ook met vergeving te maken. Merken we daarbij op dat de Israëlieten dit moesten doen. Zij waren dus niet rein, niet onschuldig uit zichzelf. Ik weet wel dat er theologen zijn die zeggen, het gaat bij de uittocht uit Egypte alleen maar om bevrijding. Het gaat niet om vergeving van schuld. Maar dan leg je Psalm 51, het zwijgen op, waarin David bevrijd wordt uit zijn tomeloze schuld, omdat hij een man de dood in heeft gejaagd. Dan leg je het boek Openbaring, het zwijgen op, en dan leg je ook Petrus en ook Paulus het zwijgen op, die zegt, ook ons paaslam is geslacht. Kijk, zij waren niet alleen maar als geknechte slaven en onderworpenen, als vanzelf beter dan hun slavendrijvers. Ook de slaven, ook de vermoeiden en belasten moesten het bloed aanbrengen. Zij moesten er zelf op zien en zij mochten geloven, en dat is natuurlijk vertrouwen, dat het verderf hen dan niet zou treffen. Dat het voorbij zou gaan, dat is niet vanzelfsprekend. Integendeel. En nou komen we aan een moeilijke kwestie. Het is niet zo dat als je op Christus ziet, je als vanzelf gespaard blijft. Bijvoorbeeld tegen het coronavirus. Kijk, dat is een gedachte die de duivel je wil inzaaien. Die wil bijvoorbeeld tegen de Heer Jezus zeggen van, als je van die tempel afspringt, heeft hij niet gezegd in de psalm, uw voet zal zich niet stoten? En dan zegt de Heer Jezus, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Kijk, het is een gedachte van de duivel, die dat het je niet zou kunnen treffen zomaar. Het is niet zo dat wanneer iemand getroffen wordt, dat dan een teken is van ongeloof, of van te weinig geloof, of te weinig gebed. Kijk, daarvan spraken de vrienden tegenover Job. He, die zeiden van ja, er is geen koe zo bont of er is wel een vlekje aan. Maar Job houdt vast aan de gerechtigheid. En hij houdt dat vast als lijdend mens, zie de parallel met de Heer Jezus, als lijdend mens voor Gods aangezicht. En alleen zo overwint hij de Satan die hem mocht aanklagen, die met hem mocht spelen, als was hij een speelbal behalve zijn leven, mocht hij hem alles afpakken en dat deed hij ook. Maar Job blijft vechten, hij blijft worstelen. Hij laat de Heere God niet gaan, zoals Jacob uiteindelijk ook zegt, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En mank ging hij verder als Israël, als degene die met God heeft gestreden. Dus goed bedenken dat ook Job zijn vrienden meende dat het te maken had met ongeloof wanneer je kwaad treft. Maar dat is niet zo. Want de Heere God zegt dan aan het einde van het boek tegen hen dat zij God niet hebben begrepen, hem niet goed hebben geduid. Dat ze dus, om het maar zo te zeggen, foute dominees, foute theologen waren. We hebben het hier niet over magisch denken, maar we hebben het, en daar bidden we ook voor, over Gods genade. In deze tijd, zo vlak voor Pasen, zien wij die Israëlieten als in die dagen van Egypte. Zij zien op het bloed, zij moeten dat zien. En ook wij zijn in een geestelijke zin daartoe geroepen. Niet in hun plaats, maar met hen mee. De verkondiging van Paulus, Petrus en Johannes op Patmos leert ons te zien op het bloed van Christus. In hem mogen wij ook onze klederen, dat wat zichtbaar is, aan ons wassen. Dat mogen we dus ook uitstralen in zijn bloed. Dat is een teken van geloof, een teken van hoop, een teken van liefde. In de eerste plaats een teken van geloof, een teken van vertrouwen. We stellen ons vertrouwen op zijn woord en op zijn offer. Dat geeft gemeenschap met hem, maar ook met elkaar. Ieder was achter zijn eigen deur, maar ze wisten dat zij samen gebogen en geknield hadden naar aanleiding van dat woord van Mozes. Hoorde u dat? Dat ze ook geknield hadden? Joden knielen nooit. Voor helemaal niets, behalve op de grote verzoendag voor de Heere God. Alleen dan. En ook hier horen we dat ze knielen. En dat ze dat doen in gemeenschap met elkaar. Wanneer knielde de Heere Jezus? Dat was in de hof van Gethsemane. Op het moment dat hij bad, dat niet zijn wil, maar de wil van zijn Vader zou geschieden. Zijn hemelse Vader. En wij bidden in geloof hem dat na, met de woorden van het Onze Vader. Die Vader waarvan de Heer Jezus getuigde, dat hij in het verborgene ziet, achter de deur. Wanneer we knielen, als teken van geloof. In de tweede plaats is het bloed van het lam een teken ook van de hoop. Niet ons bloed zal vloeien, omdat het bloed van Christus reeds vergoten is. Dat is ook het avondmaal. Als we vermoeid en belast zijn in en door dit leven, door de angsten die ons drukken, dan mogen we zien op hem. Hij nodigt ons. Hij nodigt hen die vermoeid en belast zijn. En wij weten meer dan iets anders dat wij hem toebehoren, reeds nu. Wij, kwetsbare mensen, want wat zijn we aangrijpend kwetsbaar. Hebben we dat ons zo gerealiseerd? Nee, natuurlijk. Maar nu horen we en zien we het dagelijks uit de berichtgevingen en over de ziekenhuizen. En wij mogen tot hem gaan, in een nieuwe weg. En tenslotte wijst het bloed ook ons aan het teken van de liefde. De liefde die sterker is dan de dood. Die uiteindelijk voor de dood geen stap opzij gaat. En dan scheurt het voorhangsel van de tempel. En dan zal door de liefde van Jezus Christus God alles in allen zijn. En dat mogen we nu al ontvangen. Die koning zoekt ingang tot uw en mijn hart. Die wil in liefde woning maken bij u en mij. Opdat wij mogen leven in dankbaarheid met elkaar, al is het op afstand, maar in verbondenheid met hem, dankbaar mogen leven tot eer van hem, vertrouwend op zijn heilige liefde in Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Barmhartige, getrouwe God, u mogen wij Vader noemen. Die genade, die willen we in dankbaarheid ontvangen. Heren, wij danken u voor de gave van de tijd die u geeft. Elke dag opnieuw. Met alle uitdagingen, met alle moeilijkheden, met alle beloften die daarin schuil gaan, uw nabijheid. Ook op de meest donkere plaatsen. Ook op de meest verlaten plaatsen. We dragen ze aan u op. In het bijzonder die mensen die in machteloosheid door hun ziekte moeten sterven. En die door omstandigheden niet of nauwelijks door hun geliefde omringd kunnen worden. We dragen ze aan u op. Al die mensen die meeleven met een ander. Die verbonden zijn, op welke wijze dan ook. En wij mogen weten dat gij de God van het verbond zijt. Dat gij zelfs in een diep dal van duisternis ons nog tot u laat wenden, zodat we mogen zeggen, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heren, we danken u dat gij ons dat in de tijd van ons leven wilt geven. En geef dan dat wij, wanneer we die tijd van u zo ontvangen, dat we u daarin eren. Met woorden van geduld, zwijgen, als dat beter is. Niet zwijgen om elkaar dood te zwijgen, integendeel. Levendmakende woorden en ruimtescheppende stilte. Wil gij ons zo tijd geven? Wil ons ook, o Heere, zo deze week laten ingaan? Waarvan deze dag met al zijn dubbelheid toch de eerste dag van deze week is. Waarin we uitzien naar die achtste dag. De paasmorgen. Heere, wil zo zijn met uw gemeente. Hier ter plaatse en wereldwijd. Wanneer we daar naartoe leven. In het gedenken ook met de verbondenheid met Israël. Wil ook daar vrede gebieden, o Heere. Ver boven ons bidden en beseffen uit. We leggen deze wereld en de mensen die daar op wonen, die zoveel groter is dan wij kunnen bedenken, voor uw heilig aangezicht. Tegelijkertijd belijden we en danken we u ervoor dat we weten dat het u, ondanks alle moeizame berichtgeving, niet uit de hand loopt, maar dat gij uw weg gaat. In donkere majesteit. En dat gij uw weg baant naar uw rijk. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogen we verwachten. En zo leven we toe naar het paasfeest. Kom zo bij ons. Zegen ons straks aan het einde van deze dienst. Maar meer nog, stel ons tot een zegen. Neem ons als instrument in verbondenheid met u en met elkaar. Neem ons zo als in uw hand en maak ons instrumenten tot uw eer. Dat bidden we u in afhankelijkheid, vertrouwende op de vergeving van zonde. Dat bidden we u in verbondenheid met Jezus Christus, onze Heere. Amen. Onze slotzang is... Dan moet ik even spieken welk liednummer dat is. Dat is gezang 183, de verse 4 en 5 uit het liedboek van de kerken. Neigt uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest met u allen. Amen.